Colossenzen hoofdstuk 2, vers 9 tot en met 10. Colossenzen hoofdstuk 2, vers 9 tot en met 10 in de Statenvertaling. Want in hem, dat is in Christus, woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En vers 10. En jij bent, en gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht. Ik wil dat je eventjes vers 10 inprent in je geest. En jij bent in hem volmaakt. U bent in hem compleet. U bent in Christus volmaakt. Johannes hoofdstuk 15, vers 5 in de NBV alsjeblieft. Dat is een bekende uitspraak van Jezus, waarin hij zegt: ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen, maar zonder mij kan je niets doen. Jezus zei dat. Zonder mij kan je niets doen. Als je dat koppelt aan hetgeen dat Paulus zegt in Colossenzen, hoofdstuk 2, vers 10. In hem, in Jezus, ben je volmaakt, ben je compleet. En Jezus die zegt: zonder mij kan je niets doen. Ik ben de wijnstok, ik ben de basis, ik ben het centrum waaruit alles vloeit. Jullie zijn ranken. Als je niet aan mij gekoppeld bent, dan draag je geen vruchten voort. Dan kan je even goed afgesneden worden en ergens in het vuur worden gegooid. Zonder mij kan je niets doen. Ieder van ons kent problemen in het leven. Ieder van ons heeft wat ze in het Engels noemen control issues. Control issues. Heb je dat ook soms? Die neiging om alles onder controle te willen houden. Dingen die niet onder controle liggen, daar worden we nerveus van. Iedereen van ons heeft ooit in zijn leven misschien al wel een substantiemisbruik gehad. Alcohol, drugs, medicijnen, porno, wat het ook mogen zijn. Zonden, falen, depressies en zo verder. Of je leven nu gehinderd wordt door onzekerheid, door egoïsme, door woede of door bitterheid, of je leven nu gedomineerd wordt door alcohol, door depressie of verslavingen. We zijn allemaal op één punt in ons leven en misschien nu nog steeds gebroken zielen. De reden waarom we het zo moeilijk hebben, waarom we zo worstelen, is omdat we geschapen zijn met een leegte in onze ziel. We zijn op de wereld gekomen incompleet. Niet volmaakt. Ook al zijn we geschapen in het beeld van God, zoals we kunnen lezen in Genesis hoofdstuk 1. We zijn door de zondeval niet meer compleet, omdat God zo heeft voorzien dat we enkel en alleen volmaakt of compleet kunnen zijn in Christus. Dit gat in mijn ziel, waar het ook mogen zijn, die droogte, die honger, kan enkel en alleen vervuld geraken door in eenheid te leven met Christus. Het kan niet vervuld geraken met religie. Het kan niet vervuld geraken met naar de kerk komen. Het kan enkel en alleen vervuld geraken met geloof en in eenheid leven in Jezus Christus. Het probleem in uw leven zijn niet je verslavingen. Het zijn niet je depressies. Het zijn niet die ampetante mensen van op het werk. Ook al zou je zo graag de schuld op hun willen steken. Het probleem is dat we proberen de leegte op te vullen met dingen buiten Christus. Enkel en alleen Christus, enkel en alleen het werk dat de Heer heeft gedaan aan het kruis, kan u volmaakt brengen in hem. Het is zoals, zijn er hier puzzelliefhebbers? Het is zoals een grote puzzel en overal ben je aan het puzzelen en dan ontbreekt er één groot stuk. En het raakt frustreerd omdat je wilt die puzzel af hebben, maar er is één stukje zoek. En je zoekt heel het huis door en je kantelt alles omver om dat één ontbrekende grote puzzelstukje te vinden. Maar het zal nooit af zijn, die puzzel. Het zal nooit compleet zijn, die puzzel, zonder het ontbrekende stuk. En dat is eenheid met Jezus Christus. Niets anders dan complete eenheid met hem zal die leegte kunnen vullen. En elke mens op aarde, zonder uitzondering, heeft het nodig. Vele christenen denken dat als ze eens hun hart hebben gegeven aan Christus, oké, ik ben oké nu. Maar door slechte theologie, door slecht geloofsleren, door slechte leren, worstelen ze nog steeds met dezelfde zonde. Met dezelfde zwakheden als mensen in de wereld. En ook zij proberen, de mensen in de kerk, proberen de leegtes te vullen met dingen buiten hun band met Christus. Zij denken dat door naar de kerk te komen, dat ze in goede stand staan met de Heer. Ze proberen hun leegte te vullen met goede werken te doen voor God. Ze proberen hun leegte te vullen met veel te bidden. Alsof je goedkeuring van God kunt krijgen door veel te bidden. We moeten bidden, daar niet van. Maar alles wat niet voorkomt uit geloof, is uit het vlees. Er zijn sommigen die een verslaving hebben, of moet ik het zeggen, een dwangmatige compulsie hebben. Dan bid ik, moet bidden. Als ik niet bid vandaag, heb ik geen rust gehad. Dat is niet meer van de geest. De geest doet ons leiden. Halleluja, om de gepaste tijd. Ik hoef mijn klok niet te zetten, amen. Om te kunnen bidden. Ook al is het goed dat we allemaal ons vaste uur hebben. Maar wanneer het een traditie wordt, en wanneer het een dwangmatig, obsessief iets wordt, dan is het niet meer goed. Ik heb het verhaal gelezen van een jonge man die tot de Heer kwam. En hij was vol vuur en vlam. En hij was in een relatie. En hij moest zoveel keer per dag gaan bidden. En het werd zelfs zo erg dat zijn partner met hem mee moest gaan bidden. En als dat niet gebeurde, dan werd hij kwaad en werd hij nerveus. En angstig, zo ver zelfs, dat het uiteindelijk leidde dat hij een diep probleem had onderhuids. Hij had een diep probleem, bleek dan dat hij andere misbruiken deed onder de radar, allemaal onder de vorm van een religieuze façade. Ik moet bidden, maar het was niet uit geloof, het was van het vlees. Mensen die de leegte proberen te vullen met hun eigen religieuze werken, geloven de leugen dat ze God kunnen plezieren met hun werken. Ze denken dat ze doorheen hun eigen kracht, hun eigen intellect, dingen kunnen doen voor het koninkrijk van God. Alsof God jou nodig heeft. God heeft je niet nodig. Hij kan uit stenen mensen maken die hem prijzen. Maar pas op, God wil je gebruiken. God wil je gebruiken. Hij heeft je in zekere zin wel nodig, maar in andere zin heeft hij je eigenlijk niet nodig. Wij kunnen alleen maar dingen doen voor hem als we in eenheid leven met hem. Amen. Halleluja. Ik heb het verhaal of de illustratie gelezen, hoe je dat kan voorstellen. Denk even aan een vader, aan een goede vader, heeft een paar kinderen. Ze zijn nog jong. En de vader is in de tuin aan het werken. En een van die kinderen komt naar de vader die in de tuin aan het werken en zegt, papa, mag ik meehelpen? De vader denkt, oh jongen, eigenlijk kun je daar niks van, maar je gaat het waarschijnlijk heel met een tuin om zeep helpen. Maar omdat ik van u hou, he, en ik wil dat je van me leert en ik wil dat we een band creëren. Want als zoon en vader samenwerken, dat creëert een band. En dus de vader zegt, is oké, jongen, ik zal het voordoen hoe dat we het doen. Kijk, we zijn plantjes aan het planten. He. Je moet een gat graven, je moet het erin. En die jongen probeert dat op zo goed mogelijke manier te doen. Hij volgt de instructies op een zo goed mogelijke manier. En hij plant die plantjes en uiteindelijk gaat hij door, het is gedaan. De zaadjes zijn onder. De vader denkt, ja, ik denk dat ik hier nog wel wat moet gaan bijtrimmen. Dat gat was niet diep genoeg. Te weinig water, snap je het? Maar het kind denkt, ik heb het gedaan. Ik heb het goed gedaan. Maar de vader achteraf moet al de dingen. Zo is het onze relatie met de Heer. De Heer nodigt ons uit om voor hem en met hem dingen te doen voor zijn koninkrijk. Maar denk niet dat jij alles perfect kunt doen. Want nadat jij gedaan hebt, de Heer blijft steeds bezig met de zaadjes die we hebben geplant. Blijft hij ze bijwateren. En daar, denk nooit dat wanneer een ziel tot Christus komt. Oh, hey, dat is er mij, hè. God praat tot die ziel al lang voordat jij tot die ziel werd gebracht. Amen. En hij praat nadien nog verder. Hij trekt ze met zijn geest. Niemand komt tot de Vader en zei de geest trekt. Amen. Maar dus, God nodigt u uit in zijn koninkrijk omdat hij met jou wil meewerken. Waarom? Hij heeft u niet nodig, maar het is voor jou dat hij het doet. Omdat jij de glorie kunt ervaren van het werk tezamen met Christus. Hij doet het voor jouw belang. Daarom mogen we met hem meewerken. Omdat we dan God in actie kunnen zien. En we zien de vruchten ervan komen. Halleluja. En dan na een tijdje groeit daar iets mooi uit. En de vader neemt de boom of de appels, weet ik veel wat er allemaal kan groeien, mee naar tafel en dan zit die zoon daarmee. En ah, papa, weet je nog, dat hebben wij samen geplant. Dat hebben wij samen geplant. Daarvoor wil de Heer dat je meewerkt. Amen. Halleluja. Maar denk niet dat je het kan doen op je eigen manier. Dingen voor het koninkrijk van God. Veel onder ons, inclusief mezelf, hebben op een gegeven moment gedacht, als ik mezelf kan repareren, als ik mezelf kan fixen, als ik zelf die zwakheid onder controle kan krijgen, dan zal God eindelijk vreugde in me kunnen nemen. Dat is een leugen. God gaat je niet verwerpen omdat jij faalt en omdat je een zondaar bent. God wil niet dat je jezelf gaat repareren. Jij kan dat niet. Enkel God kan dat doen op de beste manier. God heeft trouwens de reparatie al volbracht. Het is compleet, het is volbracht aan het kruis. Hij heeft elke zonde, elke zwakheid overwonnen. Wij moeten geloven dat de genade van God ons bedekt en dat God wil en zal ons vormen naar zijn beeld doorheen de kracht van zijn geest. Amen. God staat niet toe dat wij zelf proberen de gaten in ons leven proberen te vullen met religie, vleeselijke werken of eender welke vorm van zelf. Ook al gebeurt het in zijn naam. God staat het niet toe. Jezus is gestorven aan het kruis voor mij. Ik moet niet sterven aan het kruis. Ik moet sterven aan het vlees. Ik moet sterven aan mijn eigen ik. Mijn eigen manier van doen. Mijn eigen wil. Snap je wat ik wil zeggen? Dat is het kruis opnemen. Sommigen denken dat dat letterlijk is. Het is niet letterlijk. We moeten sterven aan onze eigen plannen. Halleluja. God gaat ons niet opzij zetten omdat we mislukkelingen zijn. Omdat we gefaald hebben, omdat we gezondigd hebben. God, pas op, God gaat niet akkoord met wat we doen. Maar Hij verwenst ons niet. God verwijdert die slechte zaken in ons leven, terwijl Hij ons verwelkomt, ons als persoon in zijn koninkrijk. Hij wil verwijderen alles wat niet compatibel is met zijn perfecte liefde. Maar op de een of andere manier denken we, dat is mijn taak. Het is ook zijn taak. Niet de onze. Hij heeft mij geschapen. Hij weet het perfect wat het beste is. Halleluja. Voor mijn leven. Ken je zo een product dat je koopt? Daar staan meestal van die stickers op. Als het kapot is en je denkt van ik kan dat zelf repareren. He? Ik denk als je een appelproduct koopt. Dat je daar niet moet aan beginnen. Want als je daaraan begint. Dan is de garantie verlopen. Amen. Er staat op. If opened, you break the warranty. Ja? Als je het opent, dan is de garantie om zeep. Ga ergens naar een erkende hersteller om uw product te repareren. Dat is wat ze op de gebruiksaanwijzing zeggen. Ik weet zo hoeveel geld dat slaat. Maar zo is het ook met het product dat de Heer heeft gemaakt. Wij zijn intens, ingewikkeld, psychologisch, psychiatrisch, mentaal ineen zitten. Er is maar één iemand dat ons het best weet te fixen. En dat is de erkende dealer. Dat is God. Halleluja. Maar soms proberen we het op onze eigen manier. En we willen onszelf openmaken. En we kijken naar onze eigen zonde. En we voelen ons mislukkeling en ons falen. En die angst die drijft ons naar nog meer vleeselijke werken. Omdat we dat schuldgevoel willen verborgen krijgen. Dus we moeten nog meer gaan bidden. En we moeten nog meer dingen gaan doen. Voor God, terwijl God de hele tijd met zijn handen zit. Ik ben de erkende dealer hier. Jij breekt het zegel. Je breekt de zegel en de garantie gaat verlopen als je het zelf probeert te doen. Het is zijn taak, niet de onze. Dat klinkt voor religieuze mensen heel vreemd in de oren. Wat bedoel je? Moet ik het loslaten of wat? Moet ik het aan God overlaten? Ja, control issues. God weet het beste. Geloof dat Hij is het begin. En de voltooier van ons geloof. Hij is het begonnen. Hij wil het ook voltooien. Hij wil het ook eindigen. Als je even denkt aan de grote mannen en vrouwen van God in de Bijbel. Dan staan we soms versteld van wat ze allemaal hebben gedaan. Van welke grote werken ze hebben uitgevoerd voor God. Als we lezen over een Mozes en David en een Abraham en een Jacob en een Petrus en een Paulus. En dan denken van, wauw, ik ga nooit zo groot worden in het geloof. Ik ga nooit die zee open zien gaan. Ik ga nooit wandelen over water. Kijk naar Mozes. Mozes wordt genaamd de dienaar van de Heer. Hij wordt zelfs in de Bijbel door God bestoefd als iemand die niet is als zoals de profeten, maar iemand met wie hij van aangezicht tot aangezicht spreekt. Wauw, dat kan ik niet zeggen. Mozes wordt berekend door de Bijbel bij een van de nederigste mensen op aarde in die tijd. En de eerste 5 boeken in het Oude Testament werden door hem geschreven. God gebruikte Mozes om het verhaal van de schepping neer te pennen. Ik weet niet hoe Mozes dit heeft doorgekregen. Misschien heeft hij in een of andere DVD-visioen gezien hoe God hier alles heeft geschapen. Maar het moet waarschijnlijk fantastisch zijn geweest. God gebruikte Mozes om die zee te scheiden. Halleluja. Zijn staf heeft mirakels voortgebracht. Op zijn commando kwam er water uit een rots. Op zijn commando viel er eten uit de lucht. Mozes werd aanzien en wordt aanzien als een van de grootste helden uit de Bijbel. Maar als we dieper gaan lezen, dan zien we dat Mozes een donkere geschiedenis heeft. Een geschiedenis die de Bijbel niet probeert te verbergen. En dat is waarvan ik zo hou aan het woord van God. Het wist, het falen en de mislukkelingen. En ze zijn legio niet uit. Maar het dient als een getuigenis voor ons. Elke man van God, elke vrouw van God heeft een duistere geschiedenis, een zwak verleden, een karaktertrek die niet echt past bij het imago van man van God. En toch werden ze machtig gebruikt door God. Voor Mozes, voordat Mozes de nederigste man op aarde werd genoemd, was hij een zeer hoogmoedige, trotse prins van Egypte. Hij heeft op bepaalde momenten het heft zelf in handen genomen en heeft een Egyptenaar vermoord. U kent het verhaal misschien. Als u het niet kent, lees het even na. Zijn zonde vond hem en de farao zat achter zijn leven. En Mozes heeft moeten vluchten voor 40 jaar, kun je je even voorstellen. 40 jaar lang zat hij op de vlucht ergens in de woestijn. Tot God hem daar vond en zijn plannen voor hem en de natie van Israël uit de doeken deed. 40 jaar lang zat Mozes op de vlucht voor zijn eigen schuldgevoel, voor het gerecht. En 40 jaar eer dat God besloot om deze man te gebruiken. En dan was Mozes nog niet klaar. Het is niet zoals God opeens spreekt tot ons, ook al mag het zijn doorheen een brandende braamstruik, dat we direct zeggen, ja, we zullen direct volgen. Mozes begon excuses te verzinnen. Ik zei, ik kan niet goed praten en kies iemand anders en allerlei andere excuses. God werd zelfs kwaad op een gegeven moment. Ik denk dat hij al spijt had dat hij die man had gekozen. Maar hij ging er toch mee door. Op een gegeven moment wou God hem zelfs vermoorden. Omdat hij zijn zoon nog niet had besneden. Maar Mozes bleef koppig volhouden. Ik ben niet geschikt de man. God zei uiteindelijk, ik zal wel Aaron sturen die jouw spreekbuis zal zijn. Het was de onzekerheid in Mozes die aan het praten was. Mozes zat nog met zijn gedachten bij zijn eigen zwakheden. God, weet je dan niet wat voor een man ik ben? Weet je dan niet dat ik dit en dat heb gedaan? Ik ben zo hoogmoedig, ik zit nog vol met Egypte in mijn hart. En Mozes keek te veel met zijn aardse ogen, niet doorheen de spirituele ogen. Mozes moest niet kijken naar wat hij wel kon of niet kon doen, of niet mag doen, of heeft gedaan, maar hij moest leren kijken naar wat God kon doen in zijn leven. En dit is een les die hij op een korte tijd heel snel moest gaan leren. En hij heeft het ook geleerd. En hij werd de nederigste man op aarde, omdat hij vergat wat er achter hem lag. En hij keek niet meer naar wat hij zelf kon doen, maar hij keek naar wat God kon doen. Hij heeft nog zwakke momenten in zijn leven gehad, natuurlijk. En hij heeft betaald voor die zondes en die boete daarvoor. Maar hij bleef in eenheid met de Heer, tot de dag hij stierf. Wat met David? De Bijbel vertelt ons dat hij een man was naar Gods eigen hart. We lezen over de wonderlijke belofte die God geeft aan David en aan zijn koningshuis. De Heer zegt dat de scepter nooit zal weggaan uit zijn koningshuis. We lezen hoe Jezus, de zoon van David, wordt genoemd. We lezen over het verhaal van zijn machtige overwinning op de reus van Goliath en de Filistijnen. En zijn vele overwinningen maken van hem een zeer populair populaire, de populairste koning in Israël. Maar achter al die praal, achter al die schone schijn, schuilen heel veel donkere situaties en momenten in David zijn leven. Dat je denkt van, wow David, nu ben je serieus de bocht uitgevlogen. Momenten die de Bijbel ook weer niet probeert te verdoezelen, maar juist ook vermeldt om aan ons te laten zien dat God mensen terug opnieuw zal gebruiken, terug opnieuw zal zalven, desondanks hun mislukkingen. David is een man van prijs, van lofzang, van aanbidden, van poëzie. We lezen zijn psalmen en we denken van, wauw, God spreekt doorheen deze man. Maar we lezen ook David en zijn aanvallen van depressie. Zijn aanvallen van achterdocht. Zijn aanval dat hij op een gegeven moment moest doen, dat hij een halve garen was, dat het schuim over zijn baard liep. Kent u dat verhaal? Zijn momenten van flagrante zonde in het aangezicht van heel Israël. Dat voor, zelfs voor de wereld, dat mensen het niet zouden durven doen, de dingen die David heeft gedaan. David kent donkere tijden. Hij had zijn zwakheden, een van zijn zwakheden waren vrouwen. Hij had zijn zinnen gezet op de vrouw van iemand anders. En uiteindelijk, omdat hij de koning is, kreeg hij ook haar. En dan liet hij haar man vermoorden en probeerde het te verdoezelen. Maar niets gaat voorbij aan het alziend oog van de Almachtige. David op andere momenten was vervuld met hoogmoed en trots. Hij liet een census van zijn leger afroepen. Iets wat zijn eigen generaal zei, dit kan je maar beter niet doen, David. Dit is slecht in de ogen van de Heer. Maar hij deed het toch, omdat hij trotserig was. En hij dacht, ik moet de macht van mijn leger meten. Want we moeten weer een paar oorlogen gaan winnen. Maar God zegt, hey, het is niet door je macht van je eigen leger. Ik zal voor de overwinning zorgen. En David zondigde en hij betaalde de prijs. En David zijn zonde, ook al deed hij alsof er niets aan de hand was, op een gegeven moment dat hij daar een vrouw die niet de zijne was, zwanger had gemaakt. 9 maanden lang speelde hij de hypocriet. Maar uiteindelijk werd de baby geboren en de profeet Nathan werd naar het koningshuis gestuurd om David te confronteren met zijn zonde. Nu David had opties, hij kan wegvluchten, hij kan zeggen van dat is mijn schuld niet. Het is het allerlei excuses kunnen maken, maar wat David, een man van Gods eigen hart, bleef. Wat God steeds David terugtrok in zijn aanwezigheid en in verbondenheid met hem, was omdat hij durfde zijn zondes en zijn mislukkingen en zijn faal te confronteren en ze te geven aan de Heer. God zei, u bent die man. U bent de dader. En op overspel stond normaal de doodstraf door steniging. Maar God zei, u zult niet sterven. De wet zegt, u zult sterven. Maar Gods genade zegt, u zult vandaag niet sterven. Zijn er dan geen consequenties? Er waren consequenties. Er waren consequenties. Illegaal geboren kind, zal ik het zomaar noemen, moest sterven. David en Bathsheba gingen verder. Ze kregen daarna een ander kind, Salomon, en zo verder. Je kent het verhaal. Maar Gods genade zorgde ervoor dat hij niet moest sterven. Dat hij mocht blijven in aanwezigheid van de Heer. Wat je ook doet, bidde David in een van zijn psalmen. Neem uw aanwezigheid niet weg van mij. Bestraf mij, doe wat je wil, Heer, maar neem uw aanwezigheid niet weg van mij. Neem uw genade niet weg van mij. Wat met die leugenachtige Jacob? Ik kom tijd tekort om over zijn tekortkomingen te praten. Wat met Petrus, die Jezus verloochende? Wat met Saulus? Saulus, voor hij Paulus werd. Hij vervolgde de kerk. Hij ging van stad naar stad om de eerste christenen in het gevangen op te sluiten. Paulus die daar stond, wel Saulus die daar stond, terwijl ze Stefanus aan het stenigen waren. En hij hield de jassen vast van zij die de stenen wierpen. Hij heeft onschuldig bloed aan zijn handen. Hij heeft families uit elkaar gerukt. Hij heeft huizen verwoest. Maar toch ging God deze man gebruiken als een instrument om het evangelie te brengen naar de heidenen. Hoe kan God zo'n mannen gebruiken? Hoe kan God zo'n mannen zelfs ook nog maar kiezen, weten wat ze hebben gedaan en wat ze nog zullen doen? Hoe zou God het niet kunnen? Hoe zou God het niet kunnen? God kan het, omdat God wist dat elk van die mannen, buiten hun onvolmaaktheden, wist dat ze hun falen gingen confronteren. Daarom gebruikte God ze opnieuw en opnieuw, omdat hij wist
Ze gaan een boot en ze gaan falen. Maar ik heb gezien in de hart van die man. Ik heb gezien in de hart van die vrouw. Zij gaan terug willen. Ze gaan hun fouten willen confronteren en ze aan mij gaan geven. Zodat ik ze kan bedekken met hun genade. Halleluja. Die mannen hadden elk geleerd om hun falen te confronteren. Zij wisten dat ze niet volmaakt waren. Zij wisten, ik ben niet compleet, ik besef het. En in plaats van weg te lopen, in plaats van weg te vluchten, en sommigen hebben het geprobeerd, geloof me, maar vroeg of laat kwamen ze terug om te erkennen, ik ben niet volmaakt zonder jou. Vroeg of laat kwamen ze op hun knieën en konden ze niet anders dan erkennen dat de Heere God genadig is en klaar om te vergeven en te verzoenen. En dat het alleen maar met Hem kan lukken. Alleen met Hem. Halleluja. Je zou denken dat in momenten van mislukking, in momenten van falen, dat je zo ver staat van God. Je zou denken dat in moment van een grote mislukking, oh God is zo ver van mij. Dat denken we ook. Of de duivel wil ons dat laten geloven. Maar dit hoeft zo niet te zijn. Het hangt er vanaf welke stem je gaat geloven, die van de duivel of die van genade. Psalm 34, vers 19, broer Jo, in de MBG. De Bijbel zegt, de Heere is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest. Je denkt van, God is zo ver van mij, die wil niks meer met mij te maken hebben. Ik heb het weer gedaan. Ik moet het fixen. Ik moet mezelf fixen. Maar God is juist nabij de gebrokenen van hart en de verslagenen van geest. Matthäus hoofdstuk 5, vers 3 en 4 in de NBV. Jezus die zegt, gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Matthäus 5, vers 3 en 4. Gelukkig, gezegend. Amen. Gezegend zijn zij die nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. En gezegend zijn de treurenden, want zij zullen getroost worden. U bent gezegend wanneer u treurt. Sommigen halen deze vers aan. Pas op, want sommigen nemen het verkeerd op. Halen deze vers en ze denken dat God dicht is bij degene die treuren. Maar er is treuren en er is treuren. Er is treuren en er is treuren. Er is treuren met de blik gericht naar je eigen falen. En wat er jou is aangedaan. En wat die heeft gedaan. Kijk wat. En treuren omdat eigenlijk je bent gevat. Ze hebben ontdekt wat je hebt gedaan. Ken je dat soort treuren? En krokodillentraantjes. Je ziet het heel veel bij tieners. En dan is er treuren met de blik gericht gehouden op wat God nog gaat doen. En heeft gedaan. Treuren op een goddelijke manier. Gelukkig zij die treuren, want zij zullen getroost worden. Halleluja. Dank u Jezus. Dank u Jezus. De duivel is daar om je aan te klagen. God is daar om Jezus voor te stellen. Duivel wil dat je focus kijkt naar wat je hebt gedaan. God is zo ver van je. God is zo heilig. Die kan nu geen gemeenschap hebben met jou. En dan is daar de andere stem die zegt, ja, maar het gaat niet om wat jij hebt gedaan. Geloof in wat Jezus heeft gedaan, dat Hij gestorven is voor jouw zonde. En je moet komen met moed en stoutmoedigheid naar de troon van genade. Maar anderen komen bibberend. Alsjeblieft. Alsjeblieft, vergeef me. En we vragen maar vergiffenis. Wel, de vergiffenis is al eens gegeven. We moeten het aanvaarden. En morgen vragen we weer voor vergiffenis. Om iets van hetzelfde van gisteren. En de dag erop vragen we weer van. En God zit te zeggen, ik heb u al vergeven. Waarom vraag je nou om vergiffenis? Alsof jouw vergiffenis vragen jouw een werk begint te worden. Snap je wat ik wil zeggen? Het begint een werk te worden. Maar God zegt, aanvaard het. En we hebben daar een openbaring van nodig, broers en zusters. Halleluja. Mensen die luisteren naar de stem van genade, worden gebroken in hun eigen macht en kracht. En hun vlees is gekruisigd met de Heer Jezus. Maar mensen die luisteren naar aanklagende woorden van de duivel, zullen die leegte verder proberen op te vullen met eigen werken, met hun eigen tevergeefse pogingen tot verzoening en tot verlossing. Ik kan er van meespreken, u zult er waarschijnlijk ook van kunnen meespreken. Er zijn mensen in de wereld die tevergeefs vergeving zoeken van hun zonde door hun eigen verlossing uit te dokteren. Ken je dat mensen die iets verschrikkelijk hebben gedaan, maar opeens worden ze dan de andere kant en willen ze goede dingen gaan doen en ze gaan geld doneren aan goede werken en ze gaan dingen doen voor de daklozen, ze gaan op reis en missionaris spelen naar een arm land om daar vrijwilliger te zijn en ze doen allemaal goed werk, waardoor ze in onze gemeenschap een applaus verdienen en een schouderklop krijgen, maar ze kopen er geen vergiffenis mee voor hun zonde, want alleen Jezus Christus heeft dat gedaan. Amen. Snap je wat ik wil zeggen? En ik applaudisseer inderdaad hetgeen wat ze doen. Maar je kan God zo niet plezieren. Je kan zo God niet plezieren door moeder Teresa te gaan spelen. Niet uit geloof, maar om mijn verleden proberen te bedekken met de goede werken die ik nu doe. Halleluja. We denken dat God in een of andere balansschaal zo heeft. Zo, ken je dat? Zo voor zijn troon komen, gaan een keer zien. Slechte werken, bam. En nu goede werk, te stoppen dat dat meer is. Islam mag misschien zo denken of geloven. Maar bij de Heer kan je maar beter Jezus met je meenemen voor zijn troon. En je slechte werken, bam. Ah, Jezus, ga jij een keer op de schaal staan? Bam. Amen. Het is Jezus zijn werk die ik meeneem. Ik ben bekleed met Jezus Christus. Als ik bekleed ben, God, de Bijbel zegt dat we Gods rechtvaardigheid zijn doorheen Jezus Christus. God ziet me als rechtvaardig wanneer ik geloof in zijn werk, wanneer ik mij bekleed met hem. En dan springen we op die weegschaal. Halleluja. Dank je Jezus. En de zonde is niks in de ogen van de Heer. Halleluja. God kunnen we zo niet plezieren. Je bent enkel je eigen God aan het plezieren wanneer we onze eigen werk in hoge achting schatten. Maar het goede nieuws is dat we God wel kunnen plezieren en enkel en alleen door te geloven in hem die gestuurd werd voor onze zonden en onze mislukkingen, onze falen op zich te nemen. Enkel en alleen door te geloven dat God ons volmaakt in hem wil brengen. Hebreeën 11:6 zegt het, zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat en wie hem zoekt zal door hem worden beloond. Zoek hem dus op in plaats van weg te vluchten. En alles wat je doet, zoek hem op. Heb je gefaald, zoek hem op. Heb je zonde gepleegd, zoek hem op. Je kan hem enkel maar plezieren. Halleluja. Door te geloven in wat hij heeft gedaan. Jezus heeft het gedaan. Hij is veel sterker dan jou, hoor. Halleluja. Adam en Eva vluchten weg van hun zonde wanneer ze ongehoorzaam waren tegenover de Heer. Zij verborgen zich en ze proberen op hun eigen manier hun zonde te dekken. En de Heer was op zoek naar hem en zei, Adam, waar ben je? Hallo, waar ben je? Ik voel het, want we wandelen niet meer samen. Die eenheid die we eerst hadden, he, is verbroken. En ze waren weggevlucht. Ze waren hun eigen aan het bedekken met die bladeren. Maar die bladeren gaan vergaan. Bladeren vergaan. En op een zeker moment ga je terugzien dat je naakt bent. Ze probeerden hun naaktheid, hun schaamte, die leegte die ze voelden, opeens te bedekken met wat bladeren. Het leek oprecht. Het leek heel goed. Maar het was niet volgens de geest. En de volmaaktheid die ze hadden in God voor hun zondeval, die eenheid die ze hadden met God, was opeens verbroken door hun zonde. En ze proberen het te vullen door weg te vluchten van de enige die hun kon redden. Waarom vluchten ze eigenlijk weg? Wel, omdat ze niet geloofden. Hier hebben we weer dat woord, geloof. Omdat ze niet geloofden dat God hun kon verzoenen. Ah, Eva, we hebben niets gedaan. God zei dat we gingen sterven. God zei dat we nu, oh nee, wat moeten we doen? Ja, we moeten dat bedekken. Hè? We mogen God niet laten zien. Helemaal, gaan we niet naar God gaan? Nee, niet naar God gaan. Die gaan ons doodmaken. Die gaan ons doodmaken. Niet doen. Laten we maar ver weg vluchten van God. Ze hadden schrik van God. Ze hadden angst en angst drijft liefde weg. Maar perfecte liefde, zegt de Bijbel, drijft uit elke vorm van angst. En we denken dat als we zondigen, dat God daar staat te zwaaien met zijn vuisten, klaar om u gepaste straf te geven. Maar God staat daar niet met gebalde vuisten om u nog een keer na te trappen wanneer dat je op de grond ligt. En volgende keer gaat het beter toe, stomme zoon. Zoals dat wij soms, onze partners die gefaald hebben, een keer nog eens een natrap willen geven. Of onze beste vriend die ons heeft verloochend en ons in de rug heeft gestoken. We willen die nog een keer een natrap geven als ze op de grond liggen. Maar God is niet zo. Hij staat daar niet met gebalde vuisten. Amen. Hij staat klaar om zijn genade uit te strooien. Als we nu eens stoppen met weg te vluchten en moedig te komen naar zijn troon van genade. Wetende dat we daar telkens, als we hulp nodig hebben, kunnen vinden in tijd van nood. Halleluja, dit is het goede nieuws. We willen zondaars in de wereld bekeren door te zeggen, u gaat naar de hel. Pas op, ik heb het ook gedaan hoor. Ik heb het ook gedaan. U gaat naar de hel, jullie vuile zondaars. God haat jullie als je zo verder doet. Al goed dat niemand dat tegen mij heeft gezegd, anders ging ik nooit tot de Heer komen. Amen. Het is de goedheid van God dat de mensen brengt tot bekering. U moet het goede nieuws vertellen. Het goede nieuws is dat Jezus je zonde op... Ja, God is kwaad op je zonde en op wat je gedaan hebt. En de straf van de zonde is dood, maar er is goede nieuws. Hij houdt van jou. Hij houdt zoveel van jou. Je hoeft zo niet verder te gaan. Je kan genezen en volmaakt worden in hem. Dat is het goede nieuws. Ja, ik moet daar niks van hebben. God houdt nog steeds van jou. God kan de pot op. God houdt nog steeds van jou. Er is niets wat jij kan doen, waardoor God ineens gaat zeggen, oh, nu moet ik niks meer van die kerel hebben. God zal er altijd staan. Zij heeft een verbond gemaakt. Nieuwe verbond. Dat is niet tussen God en mens. Tussen God en Jezus Christus. Halleluja. Hij heeft het verbond gehouden. En wij zijn de ontvangers van het verbond. Het is niet omdat iemand zondigt dat God zegt, gedaan met het verbond. We niets meer van de mensheid hebben. Jezus is degene die borg staat. Halleluja. Als mens, halleluja. Zijn bloed. Halleluja. Zijn bloed is veel meer krachtiger dan enig welke zonde dat de mens kan. Zelfs een Hitler kan vergeven worden. Halleluja. Spijtig dat Judas is weggelopen. Spijtig dat Judas is weggelopen en naar de stem van de aanklager heeft geluisterd. En gezegd, je bent waardeloos en schuldgevoel. Kan zo uzelf heel dicht naar dat je om het duur daar hangt aan een touw. Maar hij kon vergeven worden. Hij kon vergeven worden. Maar het is nu eenmaal, hij is weggevlucht. Halleluja. Dank u Jezus. Al goed dat genade in mijn leven kwam. Of ik zou nooit gered zijn geweest. Maar zonde, des te groter wordt, des te meer de genade. God komt in je leven met zijn genade om je te doen laten ervaren dat wat hij heeft voor jou beter is dan wat de wereld te bieden heeft. Wij zondigen omdat we geloven dat die zonde onze leegtes kunnen vullen. We stelen omdat we geen geloof hebben dat God je zal voorzien in je behoeftes. Je neemt iemand anders zijn vrouw omdat je niet gelooft dat God zal voorzien in je behoeftes. Je neemt zelf het recht in handen omdat je niet gelooft dat God je rechtvaardigheid is. Je liegt omdat je niet gelooft dat God het voor je zal opnemen enzovoort. En dus wanneer onze ziel verhongerd is, en het is allemaal verhongerd, dan gaan we junkfood eten. Alles wat het knagen in onze ziel tijdelijk kan stillen. En die hongerige ziel voedt zich met negativiteit, met woede, met bitterheid, met onvergiffenis en vooral met zelf. Met zelf en nog eens zelf. Maar wij kunnen onze ziel niet voeden. Wij kunnen dit niet in het vlees. Sommigen zoeken het in Oosterse religies zoals yoga en weet ik veel wat nog. En gaan op hun kop staan om hem beter te doen laten voelen in een of andere positie. Met kaarsjes en oh, nu voel ik me goed en compleet en volmaakt. Maar het is allemaal junkfood. Niemand kan zijn eigen ziel voeden met goede dingen. Allemaal junkfood. Enkel en alleen eenheid met de Heer kan je hongerige ziel verzadigen. Laten we bidden wat Petrus zegt. 2 Petrus hoofdstuk 1 vers 3 en ik eindig. Bijna. 2 Petrus 1 vers 3. Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken.
MBV. Zijn goddelijke machtkracht immers heeft ons met alles wat tot leven en godsvrucht strekt begiftigd. In de MBV zegt het wat duidelijker. Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Wat zegt Petrus? God heeft ons alles geschonken wat jij nodig hebt om een vroom leven te leiden. Maar ik zondig nou, broeder Bart, maar God heeft alles geschonken. Halleluja. Doe je ogen op, open je oren. God heeft alles geschonken. Ga naar hem. Halleluja. Hij zegt, ik ben de wijnstok, jullie zijn de rank. Zonder mij kan je niets doen. Wil je het zelf proberen op te lossen? Wil je zelf proberen van je zonde af te geraken? Probeer maar. Je zal op een gegeven moment, je zal wel tot de zekere volkomen. Je zal een 10-stappen-programma kunnen volgen en je zal er vanaf geraken. Maar dan vroeg of laat ben je, verval je dan weer in een ander soort verslaving, omdat het probleem niet is weggenomen. En we zijn weer bezig, maar totdat je tot de Heer komt, zonder hem, ga je werkelijk niets doen. De duivel weet het. Hij gaat op zoek naar je zwakke plek. Heeft er iemand een zwakke plek? Je kan maar beter je hand opsteken, want als je denkt dat je geen zwakke plek hebt, dan heb je een probleem. Dat is de zwakke plaats. Iedereen van ons heeft zwakke schakels. En geloof me, de duivel weet het. Hij heeft je zitten bestuderen van het moment dat je bent geboren. Allee, niet een duivel, een van zijn, hè? Een van zijn collega's. Amen. En zij kennen de mens al duizenden jaren lang. Zij weten perfect welke trucjes ze kunnen gebruiken om te achterhalen wat je zwakke plekken zijn. We hebben allemaal een zwakke plek. En je denkt dat je misschien sterk bent, maar zij die denken dat ze sterk zijn in zichzelf, pas op dat je niet opeens valt. Want zonder bescherming van de Heer zou de duivel je opeten als een luchtig ontbijt. En in zijn verstand zou je verliezen, moest de Heer je niet zo beschermen. Je zou echt letterlijk je verstand verliezen. Zou God ineens zeggen, ik zal eens even mijn hek wegdoen. En dan komt een horde van duivels op je af. Kijk naar Nebukadnezar, moeilijke naam, Daniel 4, 25, 31. Nebukadnezar, koning van Babylon. God heeft hem aangesteld als koning over Babylon. God heeft hem begenadigd. Hij heeft heel dat koninkrijk gegeven. God heeft dat aan die koning gegeven. En op een gegeven moment stond hij op, koning Nebukadnezar. Hij wist goed genoeg dat de Heer is. Daniel 4, 25. Dit alles overkwam koning Nebukadnezar 12 maanden later, toen de koning op het dak van het koninkpaleis van Babel liep te wandelen, zei hij, vers 27, Daniel 4, MBV. Nebukadnezar zei, is Babel niet indrukwekkend? De koningsstad die ik door mijn grote macht heb gebouwd tot eer van mijn majesteit. Oeh. En de koning had deze woorden nog niet gesproken, of er klonk een stem uit de hemel. Dit wordt u aangekondigd, koning Nebukadnezar. Het koningschap is u ontnomen. U wordt verstoten door de mens. U zult leven onder de dieren van het veld. En u zult gras eten als de runderen. Zo zullen 7 jaar voorbij gaan totdat u erkent dat de hoogste God boven het koningschap van de mensen staat. Dat hij bepaalt, dat hij bepaalt aan wie hij het verleent. En dan vers 31. Maar toen de 7 jaar verstreken waren, sloeg ik, Nebukadnezar, mijn ogen naar de hemel op en keerde mijn verstand terug. Vers 31. Wanneer hij zijn ogen naar de hemel opsloeg en eindelijk besefte, God is in controle. Halleluja, ik ben niets zonder ons. Ik heb mijn zwakheden onderschat. Ik ben erin getrapt en zijn verstand keerde terug. Als God zijn bescherming weet, kan je verstand verliezen. Amen. Je kan opeens van de een op de andere dag gras beginnen eten. Denk niet dat je sterk staat in jezelf. Ik vermachtig alle dingen doorheen. Jezus Christus. Duivel is op zoek naar je zwakke plek. En valt je dan met leugens aan om je aan te zetten, om er de brui aan te geven. Kom allemaal rustig. Dank u, Jezus.